Ik lees 2 Petrus 1 vanaf vers 10, waar de apostel schrijft: Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk, in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, enzovoorts. En dat lees ik nog net even mee, om te laten zien waar de apostel feitelijk over spreekt. In wezen, in dit schriftgedeelte, excuseert hij zich voor het feit dat hij bij herhaling steeds dezelfde dingen naar voren brengt. Maar, zegt hij, daar hebben wij goede reden voor. De eerste is dat ik niet zoveel tijd meer heb. De tweede is dat wij goede argumenten hebben voor wat wij prediken, namelijk: wij zijn geen kunstelijk verlichte fabelen nagevolgd, maar we hebben de stem Gods gehoord. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, dat gesproken is geworden door heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven. En daarna zegt hij, en inderdaad, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en dat is voor hem argumenten meer om dezelfde waarheid steeds opnieuw naar voren te brengen, want dat is wat hij dan toch zegt in dit schriftgedeelte. Dit schriftgedeelte, vanaf vers 10 althans, waarvan wij gelezen hebben, waarin de apostel zegt: benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Daar hebben wij vorige keer al over gesproken, en als ik het nu even kort in herinnering breng, komt het erop neer dat waar wij ons benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken, daar zullen wij nimmer meer struikelen. Dat staat er. De laatste discussie die we hadden ging over of iemand kan struikelen of niet. En dat kan. Ik heb alleen gezegd, het kan wel, maar het hoeft niet. Het is ook helemaal niet nodig, want wij zouden voor struikelen bewaard worden. Ik verwijs maar even naar de brief die in hoge mate dezelfde inhoud heeft als deze brief, namelijk de brief van Judas. Want heel 2 Petrus 2 vinden we eigenlijk terug in de brief van Judas. Judas eindigt zijn brief met te zeggen, in zijn zegenbede aan het eind van de brief, dat God in ieder geval machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid. Dat is vers 24, het ene laatste vers van deze brief van Judas. Struikelen is helemaal niet nodig, het hoort er ook niet bij, maar het kan wel gebeuren, helaas. Maar het zou niet gebeuren en het hoeft ook niet te gebeuren. Niet omdat wij zo sterk zijn in geestelijk opzicht, maar omdat er iemand is die ons van struikelen zou bewaren. Hoe komt het dan dat sommigen ons er toch struikelen? Nee, dat hebben wij nooit meegemaakt natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Hè. We gaan er vanuit. Dat is nu helemaal zo. Hè. Hoe komt het dan dat sommigen onder ons dan toch struikelen? Wel, volgens 2 Petrus 1 vers 10... omdat zij kennelijk zich niet benaastigen hun roeping en verkiezing vast te maken. Want dat staat er. benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want wanneer je dat doet, namelijk u benaastigen om die roeping en verkiezing vast te maken, wanneer gij dat doet, zult gij never, nimmer meer struikelen. Waarom niet? Omdat iemand ons daarvoor bewaart.
We hebben natuurlijk een schandelijk voorbeeld van Israël dat steeds opnieuw struikelde in het Oude Testament.
Ja. Ja, Israël, de geschiedenis van Israël is natuurlijk een, het voorbeeld eigenlijk voor al Gods handelen met de mens. Zowel een beeld van de volkeren aan de ene kant en aan de van de gemeente aan de andere kant. Het blijft hetzelfde verhaal. Maar deze gedachte die vinden we heel gemakkelijk terug in de geschiedenis van Israël. Want waar het in faalde was precies in dit. Namelijk het zich niet benaastigen om hun roeping en verkiezing vast te maken. Want als er dan iets kenmerkend is voor Israël, was het dat het geroepen was dan wel dat het verkozen was. Tot wat? Tot aanstelling, tot zonen, tot zoonstelling. Zoonstelling, dat is eigenlijk de goede term, hè? Twent wel. Tot zoonstelling. Om het koninkrijk te beërven. Niet om het te zijn, niet om het in te gaan, maar om het te beërven. Alle volkeren zijn geroepen in zekere zin om deel te hebben aan dat koninkrijk van God. Koninkrijk der Hemelen, het Messiaanse Rijk, of wat het maar wezen mag. Maar de uitverkiezing, de roeping van Israël, was opdat het dat koninkrijk zou beërven. Opdat het een volk van koningen en priesters zou zijn. Opdat het tot zoon zou gesteld worden. U weet wel, Exodus, de eerste hoofdstukken. Waar de Heer zegt, Israël is mijn zoon. Mijn uitverkorene, enzovoorts. Daartoe was Israël geroepen, maar Israël benaastigde zich niet om die verkiezing vast te maken. Wandelde niet waardig de roeping waarmee het geroepen was. En inderdaad, het is gestruikeld. En het heet ook zo, een struikeling. En toen was de vraag, maar ik meen dat ik die nog even geciteerd heb vorige keer. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het de bedoeling? Toen hadden we het nog even over leiding in dat verband. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het Gods bedoeling dat zij struikelen zouden? Nee, het was niet Gods bedoeling. God gebruikt het echter wel ten goede, zegt de apostel in Romeinen 11. Hè? Het is tot rijkdom der wereld, tot rijkdom der heidenen, wat er bewezen mag. Maar het struikelde, dat is het hele verhaal. Dus de negatieve kant. De positieve kant is dat waar wij... dan neem ik de uitdrukking maar uit Efeze 4 vers 1 of 2... Waar wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, zullen wij niet struikelen. Misschien struikelen naar menselijke maatstaven, maar die zouden wij niet aanleggen. Misschien naar maatstaven van de wet, maar die zijn we al helemaal al lang vergeten. Maar waar het gaat om de maatstaven van het nieuwe verbond, het leven uit het geloof, want dat is de uitdrukking, het leven uit het geloof of het leven uit genade, zal ik maar zeggen, waar we daaruit leven, zullen wij niet struikelen, want de Heer zal ons voor struikelen bewaren, is de gedachte. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ja, als je nou kromme paden maakt voor je aangezicht, ja, dan wordt het moeilijk om recht te wandelen. Hij zegt, maar maak dus rechte paden voor je voeten, opdat het geen kreupel is, niet zo struikelen of hoe het er maar staat, hè? Met woorden uit Hebreeën 12. Dit is de garantie. En dan zijn we meteen volop terug in het thema waar we vorige keer min of meer in terecht kwamen. Namelijk de vraag naar het werk Gods in ons leven. De vraag naar in welke mate Hij ons leidt en ons leven bepaalt, enzovoorts. En een beetje zwart-wit gezegd, maar zo zwart-wit is het ook. Waar wij hem niet dienen, zal hij zich aan ons niets gelegen laten liggen, heet dat. En waar wij hem dienen, zal hij ons in staat stellen om dat te doen. En dus in die zin voor ons zorgen. Dat is de regel. En toen ben ik vorige keer over uitzonderingen gaan praten, eventueel. Maar dat doe ik vanavond maar weer niet. Dat hoeft nou niet meer. Maar dit is de regel. Waar wij ons benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken, dat hangt dus van ons af. Wel degelijk. Hangt af van de keuze die wij gemaakt hebben. Hangt er namelijk vanaf of wij onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Het hangt er vanaf of wij onze leden gesteld hebben tot wapenen der gerechtigheid. Of met de woorden van de Hebreeënbrief, die citeer ik persoonlijk het liefst. Het hangt af van of wij met vrijmoedigheid zijn ingegaan tot de troon der genade. Het hangt er vanaf of we onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen, nalaten staan. Sorry. Het hangt er vanaf of wij onze vrijmoedigheid niet hebben weggeworpen. Het hangt er vanaf of wij inderdaad leven uit geloof of dat we ons onttrekken. Of leven uit geloof tot behouding der ziel. Dat waren de termen uit het laatste deel van Hebreeën 10. Ik durf ze niet eens meer op te zoeken, want ik meen dat ik het hier al meerdere malen zelfs gedaan heb. Dus dat doe ik nou niet meer. Dat moet nou maar duidelijk zijn. Hè? Dus benaastigen, dat is de term die in Efeze 4 ook gebruikt wordt. Namelijk, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dat gij u benaastigt te bewaren, de geestelijke eenheid, door de band des vredes en dus door het nieuwe verbond. Want dat is wat het is. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Het leven uit de beginselen van dit nieuwe verbond waarvan Christus het hoofd en de eersteling is. Waar wij dat doen, zullen wij niet struikelen. Niet door een kracht die wij van nature in ons hebben, zoals gezegd, maar door de kracht Gods die in ons werkt. Hij zou ons vaststellen en eventueel nadat wij gestruikeld zijn ook oprichten. Maar het hangt in hoge mate van onze keuze af. Van de vraag wie wij in de praktijk van ons leven dienen. Maar goed, waar wij dit doen, zullen wij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden. Het komt namelijk ergens anders vandaan. Die bewaring, die kracht, of wat er bewezen mag. Het gaat natuurlijk gewoon over de genade Gods, waarmee je overvloedig is geweest over ons. Maar alzo zal u rijkelijk toegevoegd, en dus gegeven worden, toegevoegd worden. Het woord toegevoegd, dat is een beetje een rare term in dit vers. Dat weet ik wel, maar dat komt omdat die ontleend is aan de verse hier aan voorafgaand. Waar staat in vers 5, gij tot hetzelfde ook alle naastigheid, heb je hetzelfde woord weer, toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En voegt bij de kennis matigheid en voegt bij de matigheid leidzaamheid en voegt bij de leidzaamheid godzaligheid, et cetera. En waar dat bij ons toegevoegd wordt, waar wij dat toevoegen, want wij worden geacht dat te doen, zo staat het hier. Daar zal ons rijkelijk toegevoegd worden, en dat verklaart de herhaling van het woord. Zal ons rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Dat wil zeggen dat naarmate die vrucht van die geest die hier genoemd wordt in ons is, na die mate zal ons toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk zoals het hier staat. Daarna zeg ik dat de uitdrukking u zal rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk enzovoort. Dat is natuurlijk ook een wat vreemde uitdrukking. Ik zou er ook moeite mee hebben, waren het niet dat dezelfde gedachtegang natuurlijk op andere plaatsen in de schrift ook voorkomt. En dan daarom hoeven wij er geen moeite mee te hebben. Het is nu eenmaal zo dat wij gaan het koninkrijk in of niet. Of wij zijn erin gegaan of niet, dat lijkt me nog beter. Hè? Als we kinderen God zijn, zijn we het koninkrijk ingegaan. Weliswaar nog niet een geopenbaard koninkrijk, dat wacht op de toekomst. En waar het koninkrijk nog niet geopenbaard is, zijn de burgers van dat koninkrijk ook nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. En dat we dan met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Geciteerd uit 1 Johannes 3 en uit Colossense 3. Dus dat wacht op de toekomst. Maar wij zijn het koninkrijk ingegaan. Men zou immers het koninkrijk ingaan op grond van wedergeboorte. Zijn wedergeboren zijn, wel nu, het nieuwe leven dat we daardoor hebben ontvangen, maakt deel uit van dat koninkrijk van Christus. Bovendien is dat niet zo, zouden wij hem ook niet kennen als onze Heer of als ons hoofd. Dat betekent dat wij staan onder zijn gezag, onder zijn heerschappij, of hoe je dat maar noemt, heerschappij kan, omdat heerschappij ook vertaald wordt met bedeling. En daar maken wij deel van uit. Hoe dat ook zij, wij zijn dat koninkrijk ingegaan, maar je vraagt je af hoe ingang in het koninkrijk aan ons gegeven, dan wel toegevoegd kan worden, wanneer we er al ingegaan zijn. En dat is moeilijk te zeggen, totdat wij natuurlijk in andere schriftplaatsen inderdaad een andere uitdrukking voor vinden, die inderdaad niet zo moeilijk is. Dat is bijvoorbeeld die van, ik sla maar even niet al te veel bladzijden terug, naar Hebreeën 12. In Hebreeën 12 vinden we namelijk ongeveer dezelfde uiteenzetting, waar immers, waar ik er straks al geciteerd heb uit het laatste deel van Hebreeën 10, maar Hebreeën 12 is het rechtstreeks directe vervolg op Hebreeën 10. Hebreeën 12 zegt dat we onze loopbaan zouden lopen, opdat wij, net als Christus, zo'n positie zouden ontvangen op de troon aan de rechterhand Gods, want dat is waar het om gaat. Daarom zouden wij navolgers van Christus zijn en hem aanmerken of op hem zien met de woorden uit vers 3 en 2 van Hebreeën 12. Maar daarna staat er bijvoorbeeld in vers 15 van Hebreeën 12 dat wij zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dat wil nog wel eens gebeuren. En meestal is het zo als men verachtert van de genade Gods, dan komt men uiteraard terecht bij de wet Gods. En dat is bepaald niet hetzelfde. Maar goed, want het gaat hier immers om genade en wet. Dan wel over nieuwe verbond tegenover oude verbond. Dat is de algemene strekking van heel deze Hebreeënbrief immers. Maar er staat toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Wat breder gezegd, we zouden toezien dat niet iemand zich zou onttrekken aan deze heerschappij van de genade. Uiteraard ten einde zich te stellen onder de heerschappij van de wet. Daar komt het in de praktijk op neer. Dus wij zouden inderdaad toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En daarna staat hetzelfde nog een keer in vers 28. Namelijk, daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade houden. Uiteraard in de zin van vasthouden. Laat ons de genade vasthouden. En laten we toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Waarom niet? En waarom zouden we deze genade vasthouden? Dat vind ik trouwens ook een aardige vraag. Het is een leuke vraag voor degene die zegt, het maakt niks uit. Eens wedergeboren, altijd wedergeboren. Eenmaal behouden, altijd behouden. Daar heb ik niks op af te dingen, overigens. Daar geloof ik voor de volle 100% in. Maar de volgende vraag die ik dan stel, wat voor belang heeft ons leven dan sinds dat we wedergeboren zijn? Dat wil ik dan nog wel graag weten. Toch? Want als je zegt eenmaal behouden, altijd behouden, heb je ook gezegd, de rest van je leven doet er niet meer toe. En ik wil toch wel weten wat ik met de rest van mijn leven moet doen. Dus de vraag, hoezo dan verder? Wel, zegt de apostel, deze apostel, maar andere apostelen zeggen hetzelfde, wij zijn bezig een onbewegelijk koninkrijk niet in te gaan, want wij zijn het ingegaan toen we wedergeboren werden. Maar wij zijn wel degelijk bezig een onbewegelijk koninkrijk te ontvangen. En dat is bepaald niet hetzelfde. En daar gaat het over in deze brief. En in het bijzonder ook hier in dit hoofdstuk van Hebreeën 12. Het gaat immers om het recht van de eerstgeborene. Uit vers 16. Daar aangehaald uit de geschiedenis van Esau, maar toegepast op ons. En herhaald in vers 23. Wij zijn gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Het gaat om eerstgeboorterecht en zoonschap, aanstelling tot zonen waarheen wij onderweg zijn. Het heet hier in Hebreeën 12 trouwens aanneming tot zonen, met een iets ander woord, wat gaat om hetzelfde, namelijk in vers 6. En iedere zoon die hij aanneemt en dus als zodanig aanvaardt en dus aanstelt. En dus die route, die loopbaan waarmee hoofdstuk 12 van Hebreeën begint, is een route, een loopbaan die moet leiden tot onze aanneming of aanstelling tot zonen, tot de bevestiging van dat eerstgeboorterecht. Of zullen we het met Peter zeggen, het moet leiden tot het vastmaken van onze roeping en verkiezing definitief in de toekomst. Maar die roeping en verkiezing, die wordt vastgemaakt op grond van dit leven uit geloof. Of anders, op grond van dit leven onder het nieuwe, niet onder het oude, dit leven onder het nieuwe verbond. Dit leven uit de genade Gods. En daartoe zouden wij bijvoorbeeld elkander aansporen en op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Zo stuk 10. Een bladzijde eerder in mijn Bijbel. Daarom zouden we toezien op elkander dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Want evenredig zal hij zijn zoonschap niet bereiken. En dan vers 28 voor onszelf. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, dat wil zeggen bezig zijn te ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want dit ontvangen van het koninkrijk is niet het ingaan in het koninkrijk. Als hier, bij wijze van spreken, hoe heet het tegenwoordig, allochtonen, Nederland binnenkomen en hier, vestigingsvergunning heet dat zo, weet je veel, ik heb er geen verstand van. Maar ze mogen blijven, weet u wel. Dan ontvangen ze niet het Koninkrijk der Nederlanden, ze gaan het in. En ze krijgen wellicht een Nederlands paspoort, maar ze ontvangen niet het Koninkrijk der Nederlanden. Stel je voor, we geven het niet weg. Hè? Toch? Zij zullen het niet hebben. En hoe dat maar heten mag. Bij nader inzien, wij hebben het ook niet. En ik weet dat het nogal theoretisch is tegenwoordig. Maar officieel is er maar één die het Koninkrijk der Nederlanden heeft. En dat is koningin Beatrix. Van Gallische afkomst, is mijn vraag. Maar dat even terzijde. Toch... Zij heeft namelijk het koninkrijk ontvangen van haar moeder. Geërfd is de bedoeling. En we kennen er ook een die bezig is dat koninkrijk te ontvangen. Of die zijn best doet, weet ik niet. Dat is prins Willem-Alexander. En als hij niet wandelt waardig de roeping waarmee hij geroepen is, krijgt hij het koninkrijk niet, net zo min als zijn tante. Maar daar zouden we het niet meer over hebben. Toch? Nee, dat is zo oud, dat kan ik niet meer aanhalen. He, maar zo ligt dat toch? Wel nu, wij zijn bezig een koninkrijk te ontvangen. Of zoals het meer in het algemeen heet. Wij zijn bezig dat koninkrijk te erven. Wij zouden het erven namelijk. En het erven van het koninkrijk gebeurt wel degelijk op basis van werken. Het ingaan in het koninkrijk niet, maar het beërven van het koninkrijk wel. Want, zei de apostel, degene die deze dingen doet... Je weet toch dat degene die deze dingen doet het koninkrijk niet zal beërven? En hij schrijft het aan wedergeboren mensen in de brief aan de Efeziërs notabene. Hoezo koninkrijk in Efeziërs? Maar dat is een andere vraag. Hè? Maar dat staat daar. Dat is op werken, op grond van werken, op grond van wandel, levenswandel, het lopen van een loopbaan enzovoorts. Daartoe zijn wij wel geroepen, maar de vraag is nog wat er van terecht komt. En lees nou eens voor een aardigheid een keer wat hier staat, want ik krijg nog wel eens, ik geloof niet dat ooit rechtuit tot mij gezegd is, maar langs de omweg komt het bij me. Ik krijg dan van het commentaar via de omweg te zeggen, ja, eerst predikt die genade en daarna zegt hij, ja, maar het is wel degelijk een kwestie van, dan moeten we ineens toch weer aan het werk. Dan moet ik u zeggen, ik heb het nooit anders verteld. Misschien heb je vroeger niet opgelet. Dat zou kunnen. Misschien heb ik vroeger wat te snel gezegd. Dat zou ook nog kunnen. Want wie beoordeelt dat? Dat weet ik ook nooit. Misschien doe ik er nou veel te lang over om het te zeggen. Dat is misschien ook niet goed, maar lees nou dit eens. Daarom, vers 28 van Hebreeën 12. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, niet ingaan, want dat is al lang gebeurd. Trouwens, de hele brief zegt dat wij leven onder het hoge priesterschap van Christus. En de Christus is hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Dus als hij onze hoge priester is, dan zijn we het koninkrijk ingegaan. Dat kan niet anders. Goed, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, niet zullen ontvangen, ook niet ontvangen hebben, maar ontvangen. Tegenwoordige tijd. Wij zijn dus bezig dat te ontvangen. Het heeft dus rechtstreeks van doen met onze wandel. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Dat is kennelijk de voorwaarde, dat we die genade vasthouden. En dus indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij. Dat is ook de vertaling van oikonomia, bedeling. Een der genade gods. Zeker wel hoor. Minder bekend, maar het is een heel goede vertaling van het woord. Dan moeten we dus van gehoord hebben. Wel nu, laat ons die genade vasthouden. Door welke, de genade, door, niet de wet. Genade door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Denk aan Hebreeën, denk aan Romeinen 12. Hè? Onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Veranderd worden in ons denken, opdat wij mogen weten welke de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God zij voor ons leven. En hier staat door welke wij welbehagelijk God mogen dienen. Dat heb je toch, hè? Het gaat toch niet om onze wil. Het gaat niet om of wij het leuk vinden. Het gaat niet om of onze broeders en zusters het welbehagelijk vinden. De wijze waarop wij hen dan wel God dienen. Maar het gaat erom of het Goden welbehagelijk is. Het is de enige norm. Want die zou ons tot zonen stellen. In de toekomst. Niemand anders. Heb je dat? En dit wat ik nu zeg heeft dus alles van doen met benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Hij heeft ons geroepen, hij heeft ons verkozen. We zouden Goden hem wel behagelijk dienen. En voor hoe een ander erover denkt is een heel ander verhaal. Ik bedoel, heeft er niks mee te maken. En dan nog een keer. Door welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen. En als het mag, dan betekent het dat het niet hoeft, dat het niet verplicht is, maar er is het idee dat wij het graag zouden willen. Toch? Wij willen graag God dienen. Wel nu, van God mag het. Maar dan wel op zijn manier uiteraard. Want anders is hij er niet van gediend, vanzelfsprekend. En dus is het genade, mogen dienen.
Is dit een praktische verlossing? Ik bedoel, losmaken de schepping die ooit eigenlijk gesteld is om door Abraham of door Adam Goden wel gevallig te maken, want het is in Jezus Christus vervuld. Ja. Maar als dan in de Romeinen afstaat van de ganse schepping wacht eigenlijk op een bewaring van de Zoon van God, dat die schepping ook zelf verlost zou worden, dan is dat onze losmaking van deze wereld eigenlijk in het beeld van wat God met die wereld van plan is, dat wij daar nu praktische realiteit aan kunnen geven in ons eigen leven, denk ik.
De gedachte is dat de verlossing als zodanig pas volledig en dus pas volledige praktijk zal zijn na de jongste dag. Dat is het uiteindelijke doel, zoals het ook in Romeinen 8 gezegd is. Heel de schepping wacht of het openbaar worden van de Zonen Gods. Ik moet erbij zeggen, als de Zonen Gods openbaar worden, dan is niet meteen de hele schepping verlost hoor. Dan duurt het ook nog even, maar het is wel een noodzakelijke fase. Maar die gedachte, die wordt in Romeinen 8 wel degelijk ook versmald en toegepast nu niet op de schepping als zodanig, maar op ons. Daarom staat er dat niet alleen, maar wij ook zelf. Zeg ik, wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten in onszelf enzovoort, verwachten de toekomende verlossing. Maar het punt is dat waar deze verlossing van het lichaam inderdaad nog toekomst is, daar kan verlossing van onze ziel, want dat is de uitdrukking, praktijk zijn. En wanneer we spreken over praktische verlossing, ik vind het een aardige term, al zou ik niet weten waar ik hem in de Bijbel moet vinden eigenlijk. Maar waar we spreken over praktische verlossing namelijk in de gewone levenspraktijk, daar gaat het inderdaad hier over. Want het hele idee, maar ik dacht dat ik het ook al eens eerder verteld had, het hele idee is niet dat wij nou eenmaal zondaren zijn en daar moeten we van verlost worden en de Heer regelt dat of heeft dat geregeld. Zo zit het niet. Dat hoort er wel bij, dat is een onderdeel van het geheel, maar dat is niet het geheel. Het geheel is dat de schepping, het schepsel, God zou dienen, waarna vervolgens de schrift zegt dat het schepsel als geheel, maar ik zit nou niet meer in Romeinen 8, maar in Romeinen 3, als geheel is afgeweken. En de afwijking wil zeggen dat het doel niet bereikt wordt. En het doel niet bereiken, daar is één mooi woord voor. Zondigen. Want dat is wat het betekent, hè? Dat heb je toch wel eens gehoord, hopelijk. Zondigen is doel missen. Hè? Het missen van het doel. Maar van de scheppingstaat is afgeweken, mist dus het doel. En tezamen is heel die schepping, in elk geval heel de mensheid, onnut geworden. Voor wie? de schepping nut zou hebben, dan zou het toch niet zijn ter wille van de schepping zelf. Moet nut hebben voor, uiteraard, de schepper. En als de schepper zegt, mijn schepping is onnut geworden, dan is hij de verliezer. Ik vind het ook altijd een aardige. Dat moet ik ook nog maar eens een keer weer zeggen. Dat is deze, als wij vaststellen dat de mens dan wel de schepping verloren is, is de volgende vraag, maar wie is nou de verliezer? En het stellen van de vraag is meestal al voldoende. Want als ik hem niet stel, dan denkt u, wij zijn verloren en we hebben verloren. Nee, we zijn verloren. Naar Bijbelse maatstaven. En degene die verliest, de verliezer, is God zelf. Waaruit er maar weer volgt dat het werk van zoeken en zalig maken dat verloren was, dus inderdaad een werk is niet alleen van God, maar ook ten behoeve van God en niet ten behoeve van het verlorene. In de eerste plaats. Ik wacht daar altijd even mee. Want als u nou zegt, maar ik heb er wel belang bij, dan zeg ik, dat is mooi meegenomen. Dat helpt wel. Maar zo zit het niet. Het verlossingswerk is een verlossingswerk niet ter wille van dat wat verlost zou worden, maar ten behoeve van degene die inderdaad terug zou krijgen. Die zich terug zou verwerven. En waarvan de schepping gezegd wordt dat hij verloren is, is God de verliezer en hij zoekt hem terug. Dat heet zalig maken dus, hè? Te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En waarvan de schepping gezegd wordt dat hij onnut was. Want kijk, als hij onnut was sowieso en God zegt hij is verloren, nou, dan maakt het ook niks uit als hij onnut is en hij is verloren. Samen geeft het niet zoveel. Maar het terugzoeken van enzovoorts, hè, het zoeken en zalig maken wat verloren was, heeft natuurlijk alleen zin als het verlorene niet alleen wordt teruggebracht, maar ook nuttig gemaakt wordt. Anders heeft het nog geen zin. Als je wat kwijt bent en je krijgt het terug, maar je miste het sowieso niet, omdat je het niet nodig had. Ik bedoel, wat maakt dat nou uit, hè? Dat begrijp je toch, hè? U weet wel, je bent wat kwijt en dan geef je op bij de politie en dan vragen ze, wilt u terug hebben? Hè? Toch?
Dan heb je een liefde van God. Hm? Wat staat de liefde van God nog voor? Je zoekt toch, als je liefde zoekt, dan het verloren, hè? Is er zonde van geweest? De mens zit gezondigd.
Ja. Ik heb... Ja. Ja. Ja, de vraag komt waarschijnlijk voort uit de gedachte dat wij bij liefde denken aan liefde ergens voor iets of iemand. Dat zou maar niet in de eerste plaats doen, God is liefde. En God bestaat in zichzelf. Wie heeft hij dan lief? En als God liefde is, het zou betekenen dat hij iets of iemand anders zou lief hebben, dan kan God niet in zichzelf bestaan. Want als hij maar alleen is en er is niks om lief te hebben, kan hij ook geen liefde zijn. Heb je dat? Nou, wordt het filosofie. Nou goed. Gaan we dus weer verder? Dat betekent het dus niet. De term God is liefde betekent gewoon God is één. Keer tot God terug. Per definitie, God is en blijft één. En waar God liefde is, doet hij er alles aan om alles één te houden. En voor zover alles niet één is, for what reason, hè, welke reden dan ook, zal hij dus die eenheid opnieuw maken. Maar ten behoeve van wie? Wel ten behoeve van hemzelf, want dat is zijn natuur. God is namelijk liefde. En dat is gewoon het wezen van God. God doet dat. Vervolgens, maar dat werd mij niet gevraagd. Vervolgens staat gewoon in de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dat is de praktische uitwerking ervan. Maar fundamenteel, God is liefde. En dus om zichzelf betekent dat. Om zichzelf, vanwege wie hij is. Of van mijn part vanwege wat hij is. Maakt hij één. God is één en God maakt één. En het eind van het verhaal, of u het begrijpt of niet, vraag ik u niet. Maar het eind van het verhaal is dat van 1 Korinthe 15, opdat God zal zijn alles en in allen. En dat drukt in ieder geval uit de eenheid die tot stand komt in heel de schepping. Maar in bijzonder de eenheid tussen die ene God en heel de schepping, dan wel alle schepselen. En die eenmaking, die komt voort uit het wezen van God. En als wij zeggen, maar het is ten behoeve van zijn schepping, dan zeg ik, ja, dat is waar, maar dat is fase 2. En het probleem van dergelijke redeneringen is niet dat ze onbijbels zijn. Het probleem is dat wanneer we niet anders hebben, ze de indruk wekken dat het gaat om de schepping en dat God eigenlijk in de praktijk een soort personeel is, een soort onderhoudsmonteur, zou ik maar zeggen, voor de schepping. Zo van, als er aan de schepping wat misgaat, dan is hij degene die zorgt, ik zeg het zo netjes mogelijk, die zorgt dat het weer in orde komt. Hoewel ik weet dat er ook redeneren die zeggen, en als het misgaat, dan ziet hij maar dat het in orde komt. En maar laat hij maar voorop draaien. Zo, hè. En dat soort dingen zijn niet de bedoeling. Het probleem is ook, maar dan komen we ook in filosofische, dan wel nogal diep theologische redeneringen terecht. Het probleem is ook dat men dikwijls heel de Bijbel en heel het heilswerk van God ziet als soteriologisch. Dat betekent dat het maar om één ding gaat, verlossing. En dat heel de heilsgeschiedenis, al het werk Gods gericht is op verlossing. Dat het de kern van de zaak is. Maar het punt is dat als dat zo zou zijn, zou het alleen gaan om ons. Degene die in slavernij zijn en dus verlost moeten worden. Of degene die verloren zijn en die dus gevonden en behouden moeten worden enzovoort. En dan draait het dus om ons. En dan draait dus inderdaad heel de heilsgeschiedenis om ons. Maar dat is niet zo. Daar is de schrift ook duidelijk genoeg over. Het draait niet om ons, het draait zelfs niks om ons. Alles draait, voor zover het draait, overigens. Alles draait om hem. In ieder geval, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En om hem zijn alle dingen, want de hele schepping is uitgespannen om hem heen. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. En hij is daar het middelpunt van. En dus, het werk dat God doet, zoals we dat in de schrift uiteengezet vinden, is niet in wezen soteriologisch, zo van het gaat alleen om verlossing. Het is theologisch, het gaat om God. En mocht het woord niet duidelijk zijn, gebruiken we het woord theocentrisch. Het gaat om hem. God staat centraal. En zo is het met ons ook, met de mens, wie we ook zijn. Als wij kinderen God zijn, wij zijn er tot eer van God en ons leven zou zijn tot eer van God. En waar het gaat om de oude schepping, die zou zijn tot eer van God. En voor zover die niet is tot eer van God, weet God het nog zo te draaien dat het toch tot zijn eer is. Want vorige keer hadden we het over dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Ik moet u zeggen dat die laatste uitdrukking weggelaten zou kunnen worden als het vers ergens anders in de Bijbel gestaan zou hebben. Die is moeilijk. Waarom maak ik het nou zo moeilijk? God doet alle dingen medewerken ten goede. Want wat is het goede als het vers nou ergens anders in de Bijbel staat dan Romeinen 8? Gewoon in het algemeen filosoferend. Wat is het goede? De eer van God. Wel nu, zelfs de zondaar zal bijdragen aan de eer van God. Want God zal aan de zondaar zijn rechtvaardigheid en zijn toorn bewijzen. En mocht iemand zeggen dat God geen rechtvaardig God is, dan zal bewezen kunnen worden dat hij het wel is, want hij zal een rechtvaardig oordeel brengen over heel de goddeloze wereld. En in zekere opzicht heeft hij dat hiervoor gedaan. En in belangrijke mate wordt dat ook in 2 Petrus 2 uiteengezet en zover zijn we nog niet. Ja, of laat ik een eenvoudiger voorbeeld nemen. Paulus zegt in 2 Korinthe, 1 geloof ik nog net, het eind van het hoofdstuk, meen ik. Hij zegt, wij zijn overal waar we zijn wij een goede reuk van Christus. De reuk slaat op geestelijke dingen dan, hè. Wij zijn een goede reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Waarmee hij zegt dat het gaat om de prediking van het evangelie, tot eer, dat is namelijk tot eer van God. Mochten de mensen tot geloof komen, wat ongetwijfeld de bedoeling is. dan is dat tot eer van God. Mochten mensen niet tot geloof komen, dat zal ook tot eer van God zijn. Want waar men het woord Gods afwijst, zal God inderdaad een oordeel over de ongelovigen, de afwijzer dus, brengen. Dat is tot eer van God. Sommigen zeggen, maar God is liefde, alles komt vanzelf goed. En men bedoelt met goed dat alles en iedereen behouden wordt. Ja, maar goed, het goede is niet het goede voor de mens, het goede is het goede voor God. Heel eigenaardige filosofie vind ik het. God is liefde en dus komt alles goed. Dat is in de eerste plaats een verkeerde positionering van het begrip het goede. Dan zou ineens de schepping bepalen wat goed is en niet de schepper. En in de tweede plaats, alsof er niet nog wat meer in de Bijbel staat dan dat God liefde is. Alsof er niet staat, onze God is een verterend vuur. Ik kom toch bij het schriftgedeelte terug stiekem. Hebreeën 12, het vers waar we aan toe waren. Vers 29. Onze God is een verterend vuur. Vreselijk is het te vallen in de handen van de rechtvaardige God. Oh, dat stond weer twee hoofdstukken eerder. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. 10 vers 31 van Hebreeën. Want God is rechtvaardig. God is weliswaar langmoedig, niet willende dat enige verloren gaan. Maar mocht u nou, dus 2 Petrus 3, zo schiet ik ook lekker op natuurlijk. 2 Petrus 3 zit ik nu al, het laatste hoofdstuk van 2 Petrus. God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Maar, zegt Petrus, dat betekent niet dat zijn komst om te oordelen zal uitgesteld worden. Want de Heer vertraagt de belofte niet. Oordeel komt toch. Maar omdat hij langmoedig is, en dat komt voort uit zijn liefde, heeft hij er een lange termijn voor gesteld. Pak weg in dat verband een jaartje of 2000, want daar komt het op neer. Maar dan houdt het ook echt op. De bestemde tijd zal inderdaad dat einde zijn, om maar eens ergens anders vandaan te citeren. Het heeft zo zijn kanten, maar het zal altijd bijdragen tot het goede. En als Romeinen 8 zegt dat God doet alle dingen medewerken ten goede, dan is daar in dat hoofdstuk al lang gezegd, en het wordt ook nog herhaald in de volgende verse, wat het goede is. Het goede binnen die context is de aanstelling tot zonen van de gelovigen. Het vers staat trouwens net een paar versen verder als dat schriftgedeelte wat zojuist geciteerd werd, over het schepsel is der ijdelheid, der leegheid, de nutteloosheid, onderworpen enzovoorts. En daarna staat er, dat is bij ons eigenlijk ook zo, maar in tegenstelling tot de schepping als zodanig, hebben wij de eerstelingen, eerste vruchten, en daarmee eerst geboorterecht, eerstelingen des geestes ontvangen, en wij zijn dus onderweg door die geest naar onze aanstelling tot zonen, en God zal alle dingen doen medewerken ten goede, ten behoeve van die aanstelling tot zonen. Zie? En daarom staat erbij, namelijk degene die hem lief hebben. En dus degene die hem dienen. Dat is de beperkte toepassing van de uitspraak. Maar zo beperkt staat hij daar. Maar in het algemeen leert de schrift dat alles zal medewerken ten goede. En dat ook inderdaad de zonde en al wat ermee samenhangt gebruikt zal worden tot eer van God. U weet, de laatste en grootste vijand die teniet zal gedaan worden is de dood. Maar u en ik weten dat de dood, hoewel het de grootste vijand is, en hoewel het de grote tegenstander is van God, die leven is per definitie, want God is leven. Diezelfde dood wordt gebruikt ten goede, want als er geen dood bestond, zouden wij niet behouden worden. Als het oude leven niet beëindigd kon worden, dan zaten we voor eeuwig met een met de zonde opgescheept. En met nog een paar dingen, maar die wil ik nou niet noemen. Toch? Maar dus de dood wordt gebruikt ten goede. En zelfs door de dood werd een einde gemaakt feitelijk aan officieel aan de oude schepping. En van daaruit geredeneerd wordt een einde gemaakt aan de macht van Satan. Die immers de macht heeft in de praktijk over deze oude wereld. Maar waar hij beëindigd zal worden door de dood, komt dus een einde aan de macht van Satan, zo werkt zoiets. Het steekt heel knap in elkaar. En we zouden dus niet te oppervlakkige conclusies trekken. Maar nou even terug nog naar die laatste verse van Hebreeën 12. Namelijk, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade, het nieuwe verbond, enzovoorts. De waarheid. Vasthouden. Door welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, want dat wij God dienen is omdat het mag. Namelijk op grond van genade. Dat heb ik nagevraagd aan Paulus. Die zei, nou mij bijvoorbeeld is door genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Of hij zei, door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat het niet eigenwijs zou zijn, enzovoorts. En dan vragen wij, waar haalt de apostel Paulus de arrogantie vandaan om ons te vertellen hoe het moet? Hij zegt, nou dat is mijn dienst, maar hij noemt het mijn genade. Want door de genade die mij gegeven is, enzovoorts. Verder spreken wij soms over zogeheten geestelijke gaven, maar het heet in de Bijbel genadegaven of gewoon genade. Want genadegaven is natuurlijk een pleonasme. Toch? Genade is een gave en gave is genade. Ik bedoel, het is hetzelfde. En we hebben dus genade ontvangen om God te dienen. Daartoe hebben wij, om het in de praktijk te doen, laat ik het eens wat anders zeggen. Als u toch in een dienstbetrekking, dat heet een baan, een dienstbetrekking zoekt. Hè? Een baan, een loopbaan, maar het woord loop hebben wij weggelaten, want lopen betekent rennen. En bij een baan denken wij nou niet meteen aan een hoog tempo. Dus, hè? Dus het is geworden een baan. Daar komt het woord vandaan. Dat is het woord. Een loopbaan. Laat ons met leidzaamheid lopen. Hebreeën 12 vers 1. Laat ons met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons is voorgesteld. Maar u en ik weten toch dat je een baan krijgt. Cadeau. Zo zonder meer. Daar hoef je niks voor te doen. Om een baan te hebben. Te houden. Dikwijls wel. Maar daar heb ik het niet over. He? Dat weet ik toch. Dat is toch gewoon Nederlands. En ook gewoon Nederlandse praktijk. Een baan krijg je. Nou goed, dan zegt er natuurlijk een keer iemand. Ja, maar dat krijg je niet zomaar. Nee, het is op basis van bekwaamheid. Je moet soms je diploma's laten zien. Of dat nou hetzelfde is als bekwaamheid. Weet ik niet, maar het was wel de bedoeling oorspronkelijk. Hè? Dus je krijgt een baan op grond van bekwaamheid. Wel, nu zegt de apostel, wij kinderen gods, wij allen zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Wij zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Erfenis. Onze bekwaamheid is uit God. Wij zijn dus bekwaam en op de grond van die bekwaamheid kunnen wij een baan krijgen. Maar bij elke sollicitatie in het gewone maatschappelijk leven gaat het slechts hierom of je die baan krijgt of niet. Want die krijg je voor niks, daar hoef je niks voor te doen. Je wordt alleen geacht bekwaam te zijn. Daarna, als je de baan eenmaal gekregen hebt, want dat blijft de uitdrukking, als je de baan eenmaal gekregen hebt, word je wel geacht hem te lopen. En daar krijg je dan loon voor. In de vorm van een salaris, eventueel in natura, hoewel het loon ook kan bestaan uit een erfenis. Dat heb ik echt meegemaakt. Ik heb eens een keer ergens gesolliciteerd. Dat was dus heel lang geleden. Heb ik ergens gesolliciteerd. En begon de directeur ineens van, nou, ja, zo. Want ik heb zelf geen zoon. En, ik ben al, weet ik hoe oud, weet je veel. En ja, dan, hè. Maar het salaris moest heel klein wezen, want goed, het is dus niet doorgegaan hoor. Gelukkig, het bedrijf is al jaren failliet, maar vooruit, hè. Goed. Maar dat kan dus, het loon kan bestaan uit de erfenis. Nou, dat is wat de schrift ons zegt. Je kunt een baan krijgen, de baan krijg je niks, voor niks, enzovoort. Dat is het dan, en als je de baan hebt, de loopbaan loopt, dan moet je in ieder geval ter plekke de mogelijkheden gegeven worden om de loopbaan te lopen, om je werk te kunnen doen, en dat is wat de Heer aan u en mij geeft, gegarandeerd, de mogelijkheid om hem te dienen. Begrijp je wat? Ik zei nu dat je als je hier dient van de Heer, hier loon ontvangt. Ik wil het niet uitsluiten, maar ik lees het in mijn Bijbel niet. Dus ik houd het erop van niet. Je krijgt niet loon. Wat de Heer hier geven wil, zijn de mogelijkheden om hem te dienen. En de kracht eventueel. Dat heb ik eens aan Paulus gevraagd, die zag het niet meer zitten. Toen heeft hij 3 maal gebeden, wat niet zo vaak is, denk ik, naar onze tegenwoordige maatstaven. Ja, sorry. 3 maal. 2 Korinthe. En Paulus zegt, toen ben ik ermee opgehouden, de Heer heeft namelijk tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zodat de Heer tot Paulus zei, blijf jij maar mooi zwak. Via mijn genade heb je baan gekregen, via mijn genade krijg je ook de kracht om die baan te lopen. Want zo heet dat dan. En een van de laatste woorden die wij van de apostel Paulus hebben, zijn er woorden van die strekking. Hij zegt, ik heb de strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden. Hij heeft de hele loopbaan gelopen, loopbaan des geloofs en dus uit genade. Dat is waar het over ging. En hij zegt, voorts is mij weggelegd 1 kroon. Nee, 2 Timotheus, het laatste hoofdstuk. En dat is dus de erfenis. En dat wordt beschouwd als loon, zo zit het. Maar het is dus genade om de Heer te mogen dienen. Hetgeen een moeilijk argument is voor degene die dat helemaal niet willen. Maar ja, wat ik daar tegen moet zeggen, weet ik ook nooit. Wij als kinderen gans willen dat toch. Dat mag. En het kan. We krijgen de baan maar zo. En we lopen de loopbaan die ons is voorgesteld met de woorden van Hebreeën 12 vers 1. Nou sla ik weer 4-5 om. En dan ben ik weer in 2 Petrus 1. Benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Ruil hem niet in voor een spijze. Geef niet je eerst geboorterecht weg zoals Esau. Dat was weer Hebreeën 12 dus, hè. Maar benaastigt u om die roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want al zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in. En wat dat betekent weet u niet. Het ontvangen van het koninkrijk. Of met een juridische term. Het erven van het koninkrijk. Het ontvangen van 1 kroon. Het ontvangen van heerlijkheid. Of hoe het maar genoemd mag worden. Alzo, op deze manier dus, zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk. Want het gaat om een eeuwig koninkrijk, hè? Dit hier is allemaal vergankelijk. Het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Die hier in het bijzonder ook zaligmaker genoemd wordt. Want Heere, Jezus Christus, dat zijn zo de gebruikelijke termen. Er staat echt ertussen, zaligmaker. Kennelijk hier in verband met het werk wat hij nu aan ons doet. Namelijk het zaligmaken van onze ziel. Wandel dus het zaligmaken van onze ziel. Maar daar ging het immers over. En met uw term, broeder, de praktische zaligheid. Want dat is wat het is, hè. Zaligheid in de praktijk van het leven. Goed. In deze 2 versen vat de apostel Paulus dus heel het leven van de Christus samen. Hier gaat het om. Het benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken, om daaruit te leven dus. En wij doen dat in de kracht van de Heer zelf, die onze geest zalig gemaakt heeft, die onze lichamen zalig maken zal, maar die in onze dagen, des vlees, onze ziel wil zalig maken. Dan zegt de apostel, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te manen. Daarvan te vermanen. Hoewel gij het weet, dan is de volgende vraag, als zij dat dan weten, dat is heel leuk hoor, als zij het dan weten, waarom blijft de apostel dus hen dat voorhouden? En ze weten het niet alleen, er staat zelfs dat ze in deze tegenwoordige waarheid versterkt zijn geworden. Want hij zegt, ja, jullie hebben het eigenlijk niet nodig. En toch zegt hij, daarom zal ik niet verzuimen je altijd te vermanen. Waarom niet? Dat is heel gemakkelijk hoor. Omdat het hem niet in de eerste plaats gaat om zijn lezers, maar in de eerste plaats om hemzelf. De man zelf is bezig zijn roeping en verkiezing vast te maken. Bovendien Maar Peters moet ik altijd een beetje voorzichtig zijn. Bovendien hebben wij de indruk dat de man toch minstens één keer, en misschien zelfs wel twee keer, toch een flinke smak gemaakt heeft. Gestruikeld is. Dus. Toch? Nou ja, de bekende keer is die van, ik ken die mens niet. Daar hebben we vorige keer ook even over gesproken. En de andere keer is dat, dat hij terechtgewezen werd in het openbaar door de apostel Paulus, omdat hij inderdaad verachterd was van de genade. En zich tot op zekere hoogte onder de wet gesteld had. Want dat staat er allemaal, hè. In, wat is het, Galaten 2 of zo? En wat de apostel Peters hier dus gewoon doet, is zich benaastigen, zijn eigen roeping en verkiezing vast te maken, waarmee meteen verklaard is waarom hij zegt, alzo ik weet, vers 14, dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal. Hij heeft niet zoveel tijd meer. En als we niet zoveel tijd meer hebben, dan ligt het voor de hand dat we de tijd die overblijft in het vlees de wil van God doen. Maar dat was 1 Petrus 4 vers 2. En die hebben we dus al besproken. Zo eenvoudig is dat, hè? Het gaat altijd om diezelfde dingen. En het is trouwens nooit overbodig om de dingen te herhalen. Integendeel. Wij zouden daar juist eigenlijk bij voorkeur dagelijks bij bepaald worden. En ons realiseren waartoe wij geroepen zijn. Waarheen wij onderweg zijn. Want waar we ons dat bewust zijn, daar zal het bepalend zijn. Ook inderdaad voor de praktijk van ons leven. Dus daarom zal ik niet verzuimen. Kijk, als hij het dus niet doet, beschouwt dit als een verzuim. En blijft hij dus in gebreken. Want dat is een ander woord voor verzuim, hè? Gebrek. Tekortkoming. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. De volgende vraag is, wat is dat nu weer, tegenwoordige waarheid? En dan word je geacht te zeggen, precies die van vers 10 en 11. Namelijk, dat we ons zouden benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken, opdat we daardoor inderdaad dat koninkrijk zouden erven. Opdat wij veranderd zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, met de overeenkomstige uitdrukking uit 2 Korinthe 3. Dat is tegenwoordige waarheid. Dat is de waarheid namelijk die op onze tegenwoordige positie, op ons tegenwoordige leven van toepassing is. Er staat nog veel meer in de Bijbel dan tegenwoordige waarheid. Een heleboel is algemene waarheid. En een deel is natuurlijk historische waarheid. En een ander deel is profetische waarheid. Maar tegenwoordige waarheid is uiteraard de belangrijkste. En het leuke vind ik dat de uitdrukking bij Peters vandaan komt. Tegenwoordige waarheid. Niet eens die van de apostel Paulus.
Ik heb veel klem hier de nadruk op. Omdat, kijk, vanuit de situatie dat Peters eerst tijdens sprak, zeg maar, meer naar Israël gericht, was het natuurlijk voor het aardse koninkrijk, wat gepredikt werd, natuurlijk een veel directere zaak om deze met betrokken worden, of bij die tegenwoordige waarheid, omdat je nu geestelijk in de hemel gezet bent.
Ja, er zit een andere kant aan. Ja, weet je wat nou is? Onderweg hier naartoe was ik aan het uitrekenen hoeveel keer ik hier nog kom. Nee, hoeveel lente voor de zomer. En of ik dan nog door deze drie hoofdstukken heen kom. Toen dacht ik, ja, dat lukt wel. Maar nou denk ik, nee. Want er zit inderdaad nog een kant aan het verhaal, maar die heb ik nog een poosje weggehouden. Dat is de kant namelijk dat deze brieven, de apostolische brieven, zo zonder meer ook in hun geheel geplaatst kunnen worden en ook zullen worden in de toekomst in een volgende bedeling. En dan geldt precies dezelfde waarheid. Want eigenaardig is dat wij weliswaar in deze brieven gewoon tegenwoordige waarheid vinden en zelfs de uitdrukking, wat toch een vrij beetje vreemd is als de brief niet gedateerd is, hè? Welke tegenwoordige waarheid? Maar goed, maar we vinden daar gewoon tegenwoordige, wat ik dan gewoonlijk maar noem, gemeentelijke waarheid in. In verband met onze tegenwoordige bedelingen, ons leven enzovoort. Wat we echter nooit letterlijk, expliciet in die brieven tegenkomen, is dat onze positie een hemelse is en zal zijn. De term hemel wordt uitdrukkelijk vermeden. Begrijp je me goed? Dat wil niet zeggen dat Petrus niet geloofde dat hij niet een hemelse positie had. Hij zal heel wat meer geloofd hebben dan hij in enkele bladzijden heeft willen, kunnen, dan wel moeten opschrijven. Sommigen gaan ervan uit dat als je een briefje hebt van een halve bladzijde in de Bijbel, dat het dan alles is wat de schrijver in kwestie te vertellen had. Dat is natuurlijk niet zo. Je mag ook niet zeggen, het staat er niet in, dus hij wist het niet. Zo is dat bepaald niet. Petrus en Paulus hadden voldoende contact met elkaar. Dat is historisch te bewijzen. Om ook vast te stellen dat Petrus dus moest geweten hebben dat Paulus leerde dat wij een hemelse positie hebben. Dat is helemaal het punt niet. Dat ga ik niet eens doen, want ik vind het volstrekt overbodig. Maar het punt is wel dat in deze brieven de term als zodanig ontbreekt. En daardoor worden deze brieven in hun geheel zonder enig voorbehoud geschikt om toegepast te worden straks na de opname van de gemeente. Als al die brieven nou gesproken hadden over de hemel, hemelse positie, hemelse erfenis, hemelse toekomst, dan vragen je af, wat moeten ze dan na de opname van de gemeente? Want de gelovigen van die dagen hebben geen hemelse positie en geen hemelse toekomst. Niks van dat alles. Aardse. We mogen ook blij mee wezen, daar gaat het niet om. Maar in ieder geval, dan hou je niks over. En dat is ongetwijfeld de reden waarom het de Heilige Geest behaagd heeft, want ik bedoel, ik heb het niet geregeld, om deze terminologie buiten die brieven te houden, terwijl tegelijkertijd toch de inhoud van deze brieven volstrekt in overeenstemming is met die van de apostel Paulus. Daar is geen verschil aan te geven, althans geen tegenstelling. Integendeel, het past er perfect in. Ik heb er ook niet de minste moeite mee. Te meer, daar deze apostelen die deze brieven geschreven hebben, hoeveel waren dat? Een stuk of 4, 5. Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, heb ik zo maar gehad. 4. Dat deze 4 apostelen, uiteraard net als al die anderen, gewoon deel uitmaken van de eerste gelovigen, de gemeente van de eerste gelovigen van het nieuwe verbond. En het zijn uiteraard die eerste gelovigen van het nieuwe verbond die een hemelse bestemming hebben. Omdat dat nou eenmaal in overeenstemming is met het woord Gods en zelfs met de wet, het oude verbond. De eersteling is voor de hemel. De eersteling is voor God zelf. De eersteling is degene die geroepen is tot eerstgeboorterecht. En al dat soort dingen meer. En waar wij denken, waar wij van mening zijn dat wij een toekomst hebben in de hemel, en zelfs al gezet zijn in de hemel, is de consequentie dat wij dus nog steeds, na bijna 2000 jaar, horen tot een gemeente van eerstgeborenen. Maar het zal toch duidelijk zijn dat lui als Jacobus, Johannes, Petrus en Judas, dat die daar dan ook deel van uitmaakten. En wel degelijk een hemelse positie, een hemelse roeping en erfenis hadden, net als wij. Dat kan niet anders namelijk. Ja, sommigen geloven dat niet. Maar ja. Ik ga er maar niet op in, want het is nou het onderwerp niet echt. Maar het punt is gewoon dat deze brieven, zoals we vinden, ook die van Petrus, volstrekt geplaatst zullen worden in hun volledige omvang in een volgende bedeling. En dat kan omdat daar dat hemelse aspect helemaal niet genoemd wordt. En vandaar dat je wel vindt die uitdrukkingen koninkrijk enzovoorts, die vind je in de brieven van Paulus ook, tot in de latere brieven van Paulus aan toe. Inderdaad, allemaal, dat is het punt niet, alleen uit die brieven blijkt dat daar gesproken wordt feitelijk over de hemel. En dat onze positie in hemelse is enzovoorts. En dat wij dus ook niet in eeuwigheid op deze aarde, dan wel op een nieuwe aarde, ons domicilie, ons thuis zullen hebben. Maar integendeel, in de hemel, wij krijgen dan ook hemelse lichaam. Ja, sorry. Der engelen gelijk en hoe het er allemaal maar staan mag. Dat stond trouwens al in Matthäus, dat is ook wel aardig. Maar zo is dat. En dan wordt het een ander verhaal. Of een ander verhaal. Als we deze brief ineens overplaatsen naar een volgende bedeling. Dan wordt het verhaal dit. Dat het volk van eerstelingen. Dan zeggen we meteen, de brief is geschreven toch primair aan gelovigen uit de Joden. Want dat staat erin. staat in de brief zelf dat het zo is, dus daar hou ik het dan bij. En dan is de gedachte dat ik moet zeggen, niet de gemeente, maar nou moet ik zeggen, Israël is nou eenmaal geroepen tot zoonschap, tot heerschappij, om het koninkrijk te beërven. En de gedachte is dan volstrekt dezelfde. Israël als volk mag dan tot zoon gesteld worden, mag dan het koninkrijk erven. De vraag is echter welke positie de leden van dat volk individueel zullen innemen in dat volk. En dus wordt gezegd, denk erom dat je benadert je roeping en verkiezing vast te maken. Wat is bepalend voor je positie binnen Israël. Alleen wat ik net allemaal gezegd heb, bedoelde te zijn een waarschuwing van denk erom, mag dan zijn dat de gemeente van eersteling is met betrekking tot de hemel, maar denk erom dat je je positie binnen de gemeente, want daar maak je deel van uit, vaststelt. Daar gaat het om. En de positie van de gemeente is sowieso hoger dan die van Israël. Maar het verhaal als zodanig blijft gelijk. In beide gevallen gaat het gewoon om het erven van het koninkrijk. Of dat is in een hemelse positie of in een aardse, wordt eigenlijk niet gezegd in deze brieven. Daar gaat het maar om. Maar de gedachtegang is zodanig geformuleerd, soms ook wat ongelukkig denken wij dan, maar die is nou eenmaal zo geformuleerd, opdat het in onze, zowel als in de volgende bedeling, van toepassing zal zijn. En daarna heb ik altijd het vermoeden, maar daar vraagt nooit iemand naar, heb ik altijd het vermoeden dat iets dergelijks dan ook nog geldt in de 1000 jaren, want er zal toch in de 1000 jaren ook een beetje bij me moeten overhouden, bij wijze van spreken dan. Om uit te leven. En dat geldt precies hetzelfde, omdat uiteindelijke vervulling van heel Gods heilsplan pas gerealiseerd zal worden op de jongste dag. Je mag aannemen dat het leven van de gelovigen in de 1000 jaren wel degelijk ook bijdragen kan aan de heerlijkheid die ze zouden hebben straks op de nieuwe aarde. Heb je dat nog? Dus ik zeg niet, De brief is van toepassing op onze bedeling, zegt niet de brief is van toepassing op de volgende bedeling, zegt zelfs niet de brief is van toepassing op onze en de volgende bedeling. Ik zeg gewoon de brief is van toepassing op heel het leven onder het nieuwe verbond. Maar nog in de oude schepping en dus nog in het vlees, want dat staat er. Heb je dat? Want het probleem is, broeders en zusters, dat dikwijls onderscheid gemaakt wordt weliswaar tussen bedelingen, maar dat dat gedaan wordt op een manier alsof er geen overeenkomsten zouden zijn tussen verschillende bedelingen. Heb je dat? Er zijn heel wat overeenkomsten tussen verschillende bedelingen. Alle oude oudtestamentische bedelingen, alle vier, want ik tel er maar vier tot en met de wet, noemen wij zo zonder meer oudtestamentische bedelingen. Om de eenvoudige reden dat het nieuwe verbond nog niet was aangebroken. En dat is ook zo. Het was in al die vier bedelingen wachten op de komst van de Messias die beloofd was. En dat hebben ze dan toch minstens met elkaar gemeen. En het verschil tussen die vier aan de ene kant en de drie nieuwtestamentische bedelingen aan de andere kant is dat die drie nieuwtestamentische bedelingen van doen hebben met het leven onder het nieuwe verbond. Inderdaad, er is eeuwig leven, Christus is opgewekt, er bestaat inmiddels een nieuwe schepping die in fase geopenbaard zal worden weliswaar, maar niettemin die nieuwe schepping is er. En de overeenkomst in al die nieuwtestamentische bedelingen is dat wie er ook tot geloof komt en wanneer dan ook, betekent altijd dat hij deel krijgt, als hij tot geloof komt, dat hij deel krijgt aan de vervulling van de belofte die aan Abraham gedaan is. De belofte namen van eeuwig leven. Wij zijn erfgenamen van die belofte. In een volgende bedeling ook. En de daarop volgende bedeling van zeg maar de 1000 jaren net zo goed. Daar worden ook mensen geboren. En als ze niet tot geloof komen, worden ze niet wedergeboren. In de 1000 jaren. En dan moet dus ook het evangelie gepredikt worden met alle consequenties van dien. Zo is het nou eenmaal. En hetzelfde, ik moet eerlijk zeggen, hetzelfde beginsel wat ik nu van toepassing breng op deze apostolische brieven, is net zo goed van toepassing op bijvoorbeeld, ja, laat ik de term maar een keer gebruiken, op de vroege Paulinische brieven, welke het ook zijn mogen. Want in Romeinen staat ook nergens dat wij als gelovigen naar de hemel gaan. Dat is nou eenmaal zo. Niettemin, De Romeinenbrief spreekt wel degelijk specifiek over onze bedeling. Niet vanwege dat hemelse standpunt, maar wel vanwege de verwisseling in onze dagen van Israël en de gemeente. Die worden zo expliciet vermeld, dat is niet meer van toepassing in een volgende bedeling en ook niet in een bedeling daarop. Zodat hoofdstuk 9 tot en met 11 van de Romeinenbrief is heel specifiek onze bedeling. Maar 1 tot en met 8 en daarna 12 tot en met 15, 16 statelijke groeten, weet u wel. Dat kan net zo goed gebruikt worden in een volgende bedeling. Geen enkel punt. Maar daarom is het wel tegenwoordige waarheid. Daarom is het wel op ons van toepassing. Het is op alle nieuwtestamentische tijd van toepassing. Iemand die gelooft wordt wedergeboren. Iemand die gelooft heeft deel aan de dood en opstanding van Christus enzovoorts. En in onze dagen geldt en ook aan zijn hemelvaart. Maar dat staat in Romeinen weer niet. Hè? Daar houdt de Romeinenbrief op. Waarna de apostel Paulus in diezelfde Romeinenbrief helemaal aan het eind zegt. Dat hij niet anders geschreven heeft wat hij weet. Dat er nog wat aankomt. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de openbaring van de verborgenheid enzovoorts. Met andere woorden, dat wist hij allemaal wel. Maar het maakt niet meer deel uit van de 16 hoofdstukjes. Maar van de Romeinenbrief, daar komt pas weer later enzovoorts. Maar inderdaad, het beginsel geldt altijd dat waar iemand tot geloof is gekomen sinds de opstanding van Christus, daar zal de rest van zijn dagen in het vlees bepalend zijn voor de mate van heerlijkheid die hij zal ontvangen in de toekomst. En uiterlijk op de jongste dag. Heb je dat? Maar wat ons betreft, bij de opname van de gemeente. En dat het gaat om hemelse dingen in dat verband. Dat heeft de apostel natuurlijk uitgebreid gezegd. Ook de apostel Paulus. En in het bijzonder ook de apostel Paulus in zijn vroege brieven. Maar dat laat ik maar weer even voor wat het is. Ik dacht dat het hoog tijd was voor de pauze inmiddels. Wij proberen weer terug te gaan naar 2 Petrus. 2 Petrus 1, waar de apostel zich min of meer excuseert. Maar in ieder geval zegt waarom hij deze dingen steeds opnieuw naar voren brengt. Namelijk vanwege zijn eigen roeping kennelijk. En hij zegt dan in vers 12, daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En dan vers 13, en ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Waarbij hij spreekt over zijn eigen lichaam uiteraard, als over een tabernakel. Had ook tempel kunnen zijn hoor, maar hij zegt tabernakel, waarbij de klemtoon komt te liggen ook op de tijdelijkheid, het tijdelijk karakter van ons leven hier. Dat zegt hij dan ook meteen, want vers 14, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels, de tent, weet u wel, de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Aardige tekst, omdat de apostel hier dan toch zegt dat hij niet verwacht de opname van de gemeente, maar wel zijn lichamelijk overlijden. Heb je dat? Dat is aardiger voor degene die dan altijd maar zeggen, ze verwachten in die dagen de wederkomst van Christus. Dat is niet zo. Dat lijkt alleen zo. Het is niet zo, en dat blijkt. Want wat zij verwachten was inderdaad de aflegging van hun lichaam. Zowel Petrus hier als ook de apostel Paulus in bijvoorbeeld de Filippenzenbrief. Ontbonden te worden, weet u wel. En met Christus zijn ze me verre weg de beste. En hij dacht daarbij niet aan de opname van de gemeente, want dan had hij niet gezegd, maar hier blijven is nodig om uwentwil. Want als hij ontbonden zou worden, en het was de opname van de gemeente, zouden ze allemaal meegaan, dus hoefde hij zeker niet te blijven. Ziet u wel, dat is niet wat ze verwachten. Maar als er zoveel teksten zijn waaruit blijkt dat men, dat deze schrijvers, zal ik maar zeggen, deze apostelen, hun hoop gesteld hadden op de wederkomst van Christus, dan betekent het niet dat ze, noodzakelijk althans niet, dat zij verwachten dat in hun dagen de opname van de gemeente zou plaatsvinden. Maar het wil zeggen dat zij hun hoop voor hun eigen leven gesteld hadden op de toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat is namelijk de gelegenheid waarbij zij hun loon zouden ontvangen. En iedereen, wanneer hij ook leefde in de afgelopen 2000 jaar, om zo te zeggen, Wij als gelovigen, wij zouden onze hoop stellen op de wederkomst van Christus en meer specifiek op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want daar zouden wij wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En als wij daarop onze hoop of verwachting gesteld hebben, betekent dat niet noodzakelijk dat we dat verwachten voor binnenkort. Wij verwachten het voor binnenkort natuurlijk, maar dat is een ander verhaal. Maar dat zij dat verwachten, dat mag je daar niet uit concluderen. En het feit dat zowel Petrus als Paulus spreken over hun eigen overlijden hier, bewijst dat ze dat inderdaad niet in hun generatie verwachten. Sinds wanneer niet, dat doet niks te zaken. Goed. Alzo, ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn. En dus had hij ook haast met zijn bediening en dus de gelovigen op te wekken door vermaning, zoals het in vers 13 heet. En dat hij weet dat hij binnen afzienbare tijd zal overlijden, dat is niet omdat hij dat voelt of iets dergelijks, maar omdat de Heer hem dat bekendgemaakt heeft. Hoe weet ik ook niet, maar het staat er gewoon bij. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Dat is het. Goed. Waarna wij lezen vers 15, doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Wat dat betekent is duidelijk, hij zal dus moeite doen ervoor te zorgen dat ook na zijn overlijden deze dingen bij de gelovigen in gedachtenis gehouden zouden worden. In de praktijk betekent het gewoon eigenlijk dat de apostel deze brief schrijft, omdat hij weet dat hij niet zo lang meer heeft hier. En als hij het nou opschrijft, dan zijn er misschien nog zelfs volgende generaties die de brief lezen, zoals wij bijvoorbeeld. Leuk, hè? Toch aardig? Wie schrijft, blijft. Wie schrijft, die blijft. Dat is toch de uitdrukking? Zeker wel. Maar let nog even op zijn woordkeus, want dat is ook een heel aardig. Hij zegt namelijk, doch ik zal ook naastigheid doen. Wat een rare uitdrukking. Ik zal ook naastigheid doen. Zodat de vraag is, waarom zo'n vreemde uitdrukking? En het antwoord is, omdat wij ons zouden benaastigen, vers 10, onze roeping en verkiezing vast te maken. En daarna zegt de apostel, en dat doe ik ook, naastigheid. Ik benaastig mij ook om mijn roeping en verkiezing vast te maken. Of gewoon, ik benaastig mij ook om trouw te zijn aan mijn dienst aan de Heer. En daarom schrijf ik deze brief. Dan kun je die, ook als ik er niet meer ben hier, kun je die nog eens lezen. En als resultaat van mijn eigen dienst. Zo is dat nou eenmaal. Goed. Dat gij na mijn uitgang, na mijn overlijden dus, uitvaart heet zoiets bij ons in het tegenwoordige Nederlands. Niet in Duitsland, want de uitvaart in Duitsland, dat is de afrit van de, ja. Ik heb eens een keer iemand meegehad in Duitsland die zegt, god, dat ze hebben hier veel begrafenissen vandaag. Ausvaart stond er overal, maar vooruit. Ja. En dan, want hij heeft goede reden om deze dingen onder de mensen te brengen. Want, zegt hij, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En ik doe altijd mijn best om, als ik het lees, niet meteen nadrukkelijk de klemtonen te leggen. En als ik het wel doe, dan zou ik meteen lezen, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En er is ogenblikkelijk de vraag, wie dan wel? En dat we dat meteen zouden vragen, dat mogen blijken uit hoofdstuk 2 vers 1. En daarom heb ik het er straks even meegelezen. Hoofdstuk 2 vers 1 en wat er verder volgt uiteraard. Eigenlijk de hele rest van hoofdstuk 2. Heel hoofdstuk 2 gaat daarover, namelijk over valse profeten. Nou zegt de apostel, valse leraars. Want profeten kennen wij in onze dagen niet meer. Daarom noemt hij, zegt hij, er zijn valse profeten onder het volk geweest in het verleden, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. En dat is in de toekomst, maar het heet er niet eens profeten, want profeten zijn er niet meer. Dan hoor je dat ook eens van Petrus en niet alleen maar van Paulus. Waarna hij zegt dat de Heer een oordeel zal brengen over deze valse leraars. Zodat u maar ziet hoe gevaarlijk het is om in de positie van leraar te staan, want als je een valse leraar bent, dan roept je het oordeel Gods over je af. Zo zit dat eigenlijk. Toch? Ja. Ja, ik ben me dat altijd bewust, gelooft u mij. Dat is echt zo. Want het is heel gevaarlijk. Hoe dat ook zij, de apostel zegt in vers 16... Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. De apostel Paulus schrijft net zoiets in 2 Korinthe. Of het nog 1 of 2 is, weet ik niet, maar deze keer zoek ik het maar even op. Voor alle duidelijkheid. 2 Korinthe, hoofdstuk 2, het laatste vers is het nog. Daar had ik net ook al uit geciteerd, want daar stond die uitspraak. Wij zijn altijd een goede reuk van Christus in degene die zalig worden, zowel als in degene die verloren gaan. Dat is vers 15. En dan, maar dan vers 17. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Nou is dat een wat scheve vertaling van de uitdrukking. Eigenlijk staat er, wij vervalsen het woord Gods niet gelijk velen. De volgende vraag zou zijn, waarom vervalst men het woord Gods? En het antwoord is dan, voor de handel. En dus precies wat Petrus zegt, want Petrus zegt, ik hou mijn hand bij 2 Korinthe 2 hoor. Maar Petrus zegt in, wat was het, 2 Petrus 2, wij dragen niet, hij zegt, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Er zullen echter wel degelijk valse leraars zijn onder het volk, 2 Petrus 2 vers 1. En daarom, en daarna vers 3. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden, dat heet in het Nederlands homiletiek, excuus voor dat ik me zo scherp uitlaat nu, maar dat doe ik eigenlijk omdat ik wat haast heb, we hebben maar zo weinig tijd, hè. Maar gemaakte woorden, dat heet homiletiek en in gewoon Nederlands predikkunde. Gemaakte woorden. Woorden die, waarvan je weet dat elke lettergreep doordacht is en op een doordachte wijze ook nauwkeurig wordt uitgesproken enzovoorts. Woorden die tot doel hebben om de toehoorders mee te slepen in de uiteenzetting, zal ik maar zeggen. Maar de bedoeling is niet dat woorden meeslepend zouden zijn. Dat is natuurlijk wel leuk als je meegesleept wordt. Dan kost het jezelf weinig moeite. Maar je weet nooit waarheen je gesleept wordt. Dat is het probleem. Hebben ze u wel eens gesleept met die auto? Je kunt geen kant meer op. Ja, je gaat vooruit. Ja. En je hebt een stuurwiel in je handen. Dat nog net. Maar als je denkt dat je vrij kunt sturen waarheen je wil, dan heb je toch mis. Nou, dat is meeslepen. Meeslepende woorden doen hetzelfde. Je bent er blij mee met dat je gesleept wordt, maar het is niet zo best. En de woorden Gods, het woord van God heeft niet tot doel ons mee te slepen, maar heeft tot doel ons kracht te geven, opdat wij in de kracht die wij zelf daardoor ontvangen, want ik durf niet te zeggen eigen kracht, want dan kan het weer misverstaan worden, opdat we in de kracht die wij zelf ontvangen ons zouden bewegen en dus de loopbaan zouden lopen. Dat gaat niet via meeslepen. Aansporen, aanmoedigen kan, maar meeslepen, dat is niet de goede manier. En gemaakte woorden, als het gemaakte woorden worden, dan zijn ze verdacht. Want dan hebben we van doen met een vlag die de lading moet dekken. Met verpakking, maar wie zal zeggen wat er echt in steekt. Dat is echt gevaarlijk. Daarom, ik druk me wel eens wat plat uit, dat weet ik wel. Dat is een gebrek aan mijn vocabulaire, maar aan de andere kant, ik zou niet graag een goede predikant zijn, want ik zou bang zijn de mensen overal te kunnen krijgen waar ik ze hebben wil. Sommigen kunnen dat. Verkopers kunnen dat. Sommigen. En, nou ja, predikanten in het bijzonder kunnen dat. Dat is nou eenmaal zo. Nou goed, zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden voor u een koopmanschap maken. En een koopmanschap, dat is gewoon een bedrijf. Een vennootschap onder firma, dan wel hoe er zoiets maar heet, maar in ieder geval een bedrijf. Een zaak, waar het gaat om de omzet, en dat is voor de eer alleen, en waar het gaat om de winst. Toch? En dat gaat om de macht. En dat zijn precies de twee dingen waar de natuurlijke mens zich naar uitstrekt, in navolging van de duivel zelf. De eer en de macht. Sorry, maar dat is zo. Koopmanschap, en iedereen kan dat constateren, dat de geschiedenis van het christendom, spreken we dus over de kerkgeschiedenis, er een is van een bedrijf. Daar gaat het altijd om. Een bedrijf en de strijd tegen de concurrentie. Dus ja, om de macht en om het geld. Daar komt het. Dat is trouwens hetzelfde in de praktijk. De eer. Zo is dat geweest. Nou goed. Laten we het er maar niet over hebben. Maar we weten in ieder geval dat de zogenaamde moederkerk, schat hemeltje, dat is een aardig woord in dat verband, rijk is. He? Waarom? Omdat die arme mensen hun bezittingen aan de kerk gaven, omdat hen was wijsgemaakt dat ze daarmee zich een plaats in de hemel konden kopen. Hier betalen en dan kom je in de hemel. Dat is precies hetzelfde als dat wij met een gids in Jordanië terechtkomen bij een zwembad. De gids verkoopt ons de kaartjes van het zwembad, maar achteraf bleek het zwembad gewoon gratis te zijn. Hebben we die nog? Nou goed, dat is dan een corrupte gids. Dat zijn de meeste trouwens, maar dat mag je niet verder vertellen. Dat is het grootste probleem eigenlijk. In de meeste landen trouwens is dat het geval. Dus hoogst problematisch, maar het wordt vervelend als die gids de positie van de Heer inneemt. Daar komt het in de praktijk op neer. Hè? En als het gaat om godsdienstige leiders, gidsen. Maar dat is wel wat er gebeurt. Nou goed, koopmanschap dus. En dat is precies wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 2. En zo hebben ze het dan ook maar vertaald. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. In werkelijkheid, de term te koop dragen is de vertaling van een woord wat eigenlijk van toepassing is op het verdunnen van de wijn. En zo komt het in het Oude Testament in de Septuaginta voor. Dat betekent gewoon dat men wat water bij de wijn doet. Want dan levert de wijn verhoudingsgewijs meer op. Dan verkoop je dus water voor de prijs van de wijn. Dat is het eigenlijk. En dan maar hopen dat niemand het proeft. En als ze er goed aan gewend zijn, dan doe je er vervolgens nog een beetje water bij in. Zodat de wijn langzamerhand in water verandert, in plaats van andersom. En dat was niet als grap bedoeld. Integendeel, want het Bijbelse gegeven is dat water verandert in wijn. Dat was Johannes 2. En in Johannes 2 betekent de verandering van water in wijn. Dat betekent hoe het water, namelijk het woord Gods, namelijk het oude verbond, vervuld zal worden en het nieuwe verbond voort zal brengen. Nou ja, ik zeg het niet helemaal goed, maar dan moet ik zeggen hoe het oude verbond vervangen zal worden door het nieuwe. En dat is het ook eigenlijk. En hoe het nieuwe verbond besloten lag in het oude natuurlijk. En dat soort dingen meer. Dus de vaten, naar de reiniging der Joden. En dus iets wettigs. De vaten worden gevuld met wijn. Met water, sorry. En het blijkt dan ineens wijn te zijn. Dat is wat het is. En wat de apostel hier in 2 Korinthe 2 naar voren brengt, is dat sommigen de wijn weer vervangen door water. En dat terwille van de handel, namelijk om er zelf beter van te worden. En ik bedenk het niet, want als u nou verder leest, zegt de apostel daar dat wij bekwaam zijn gemaakt, vers 6, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet der letter, maar des geestes. Niet dienaren van het oude verbond, de letter en daarmee water, maar dienaren van het nieuwe verbond en daarmee wijn. Hebben die nog? En daarna zegt hij, wij doen niet een bedekking over ons gelaat, zoals Mozes onder de wet. En hij zegt, 4 vers 2, halve bladzijde verder, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande. En dat is weer precies hetzelfde als 2 Petrus. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. En gemaakte woorden en hoe dat allemaal maar heten mag. En wat de apostel Paulus aan die Korintiërs schrijft, komt dus overeen met wat Petrus hier schrijft. Ze beklagen zich beide, zij het dan met betrekkelijk terughoudende termen, dat er zoveel zijn die weliswaar het woord van God spreken, maar dat verbasteren, daaraan afbreuk doen. Of kortom, doorvloeien, met de term uit de Hebreeën 2, de eerste verse. Namelijk, zij maken het onderscheid niet scherp genoeg tussen het nieuwe en het oude verbond. Want het oude verbond is uitstekend aan de man te brengen. Wet namelijk. Je zegt de mensen gewoon wat ze doen en laten moeten en ze zullen je eeuwig dankbaar zijn. Nou, niet eeuwig, maar bij wijze van spreken. Het is gewoon zo. Maar het probleem is, degenen die dat accepteren, dat anderen zeggen wat ze doen en laten moeten, blijven dus kinderen. Naar Bijbelse maatstaf. En worden nooit volwassen. En zullen dus, overschakelend naar het geestelijke aspect van het verhaal, zij zullen nooit tot zonen worden aangesteld. Daarom wij zouden leren leven uit genade, waarbij wij onze eigen verantwoordelijkheid dragen in plaats van te leven onder de wet, waarbij wij leven onder de verantwoordelijkheid van diegenen die onze wet opleggen. Dat is het verhaal. En de beide apostelen, Paulus en Petrus, waarschuwen voor dit eigenaardige gebruik, dat het evangelie gepredikt wordt, waarna vervolgens alsnog langs de achterdeur de wet binnengebracht wordt. En de geschiedenis van het christendom is precies deze geschiedenis. En in de praktijk, degenen die de genade prediken gaan er door de achterdeur uit. En degenen die de wet prediken gaan door de voordeur naar binnen. Zo zit het eigenlijk.
Listige omleiding des duivels.
Dat kun je rustig een listige omleiding des duivels noemen. Die kwestie van voor- en achterdeur. Daar heb ik eens daarna gevraagd aan de minister. Weet u wel, aan de voorkant, bij de voordeur komt er geen drugs in, maar de achterdeur wordt het verhandeld, weet u wel. En dat wordt dan gedoogd en dat soort dingen. Dus aan de voordeur is alles dik in orde, maar aan de achterdeur gaat alles mis. Nou, dat soort dingen, toch? Laat maar zitten. Terug naar 2 Petrus. Hij zegt 2 Petrus 1 vers 16, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen aangevolgd. Wie dan wel? Nou, in elk geval, die valse leraars en valse profeten die hij in 2 vers 1 noemt, maar helemaal in het algemeen, laat de apostel Paulus zich in gelijksoortige termen uit. Die spreekt namelijk over oud-wijfse fabelen in zijn brief aan Timotheus. Ook fabelen. En u weet wat een fabel is? Dat is een sprookje en bij voorkeur op rijm. Dat wil zeggen heel nauwkeurig geformuleerd. Het klinkt fantastisch. Maar het is een sprookje, dat is de nette term. De minder nette term is gewoon zijn leugens. Toch? En als u die fabelen zoekt, u vindt ze aan de ene kant in de Griekse traditie. Want wat men vertaald heeft met oud-wijfse fabelen kan ook gewoon vertaald worden met Griekse fabelen. Maar vooruit, men is wat in verwarring geraakt kennelijk. Maar het gaat wel degelijk over Griekse fabelen. En aan de andere kant is er natuurlijk sprake van de Joodse fabelen. Heel nauwkeurig geformuleerde onzin. En heb ik de christelijke fabelen nog buiten beschouwing gelaten, omdat als ik er voorbeelden van zou moeten noemen, dan zal blijken dat ze van latere datum zijn dan deze brief, dus ik laat ze maar buiten beschouwing. Maar die zijn er ook. Ik ga ze niet het voorbeeld aanhalen, want dan ontstaat meteen de discussie. Maar er zijn heel wat christelijke fabelen in omloop. Nou goed. Maar hij zegt dat wij niet. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst, wat natuurlijk hetzelfde is, de toekomstige kracht, in de wederkomst namelijk, van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En het leuke is bij het lezen van Peter, ik weet niet of u het leuk vindt, maar ik vind het leuk om bij Peters te lezen en dan vast te stellen dat hij letterlijk de uitspraken van de apostel Paulus overneemt. En aan de andere kant neemt hij ook hier letterlijk de uitspraken over van Johannes. Want Johannes begint zijn eerste brief met: hetgeen wij dan, ik geloof dat ik 2 bladzijden moet omslaan, ja. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. En hij zegt dus ook, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Ze hebben de verheerlijkte Christus gezien. En inderdaad, Petrus verwijst in dit verband, in vers 18 van 2 Petrus 1, naar de stem die zij gehoord hebben toen zij met hem op de heilige berg waren. Bij die gelegenheid, op de berg der verheerlijking, hebben zij de Heer natuurlijk ook in zijn majesteit gezien. Maar de aardigheid is dat Petrus daarbij was en Johannes ook. En die Jacobus natuurlijk, een van de 12. Maar zij hebben dat gezien. Maar in het bijzonder, Petrus zegt, wij zijn geen fabels nagevolgd, maar wij hebben het gezien. Het boek van Lucas, dat is het ook. Handelingen begint ook zo. Namelijk met te zeggen dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan en daarna 40 dagen lang gezien is door zijn discipelen. En daarna wordt vastgesteld dat diegenen die hem gezien hebben, zijn getuigen zijn. En dat is ook wat het woord getuige feitelijk betekent. Betekent spreken over wat men gezien heeft. Meestal gebruiken wij dan ineens het woord ooggetuigen. Maar getuigen is spreken, namelijk van wat men gezien heeft. En deze discipelen, waaronder Petrus, zijn getuigen van de heerlijkheid van Christus, omdat zij die heerlijkheid van Christus ook inderdaad hebben waargenomen. Gezien, aanschouwd, getast en, zegt Johannes, gehoord. Want Johannes die heeft het altijd over het woord, dat weet u, dus hij heeft het ook gehoord. Maar niettemin gezien en aanschouwd en getast. Petrus zegt daarvan, wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Dan vragen wij, hoezo dan? En het antwoord is wel, hij heeft een verheerlijkte Christus gezien op de berg der verheerlijking. Ik moet er meteen bij zeggen dat Petrus daar weliswaar aan denkt en dat ook zegt. Maar ik denk dat Jan nog veel meer denkt. Ik denk dat hij gewoon spreekt over de opgewekte Christus die hij gezien heeft, in elk geval. Maar het neemt niet weg dat de verheerlijking op de berg, waarbij die stem ook klonk, deze is mijn geliefde zoon, de uitbeelding is van de heerlijkheid die Christus zou hebben sinds en op grond van zijn opstanding. En zo interpreteert Johannes zijn uitdrukking ook in 1 Johannes 1. Hetgeen wij gehoord, gezien, aanschouwd, getast hebben van het woord des levens enzovoort. Dat verkondigen we u. Want het leven is geopenbaard. En dat was niet op de berg der verheerlijking, maar het was bij de opstanding van Christus uiteraard uit de dood. Bovendien, prediking van het evangelie is altijd prediking van de opgewekte Christus. En daar gaat het dus in de eerste plaats om. Verder moet ik dan eigenlijk zeggen dat voor zover hij verwijst naar de verheerlijking van Christus op de berg, dan moet ik zeggen dat de verheerlijkte Christus op de berg, gezien door 3 van de 12 discipelen, en dat samen met Mozes en Elia, dat in feite een teken was dat gedaan werd. En het is een teken van de tegenwoordige positie van Christus nu, in de hemel. Daar is wel eens wat misverstand over, want er wordt wel gedacht dat het een voorafschaduwing is, om zo te zeggen, van zijn wederkomst en van zijn de openbaring van zijn koninkrijk. Ik geloof het niet, ik geloof dat het een beeld is van zijn koninkrijk. En daarmee ook wel degelijk van het verborgen koninkrijk nu. Hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in het feit dat niet alle 12, maar slechts 3 van de 12 het zagen. Voor de anderen was het verborgen. En het komt tot uitdrukking, maar misschien kom ik de volgende keer nog wel even op terug. Het komt tot uitdrukking in het feit dat terwijl 3 van de discipelen bij de Heer waren op de berg der verheerlijking en zijn heerlijkheid aanschouwden, waren de andere 9 gelijktijdig beneden aan de berg bezig om een boze geest uit te drijven, hetgeen hen niet lukte. En toen pas de Heer wederkwam, maar het is met opzet dat ik dat woord gebruik, beetje meeslepend woord misschien. Maar toen de Heer wederkwam van de berg, pas toen werd de boze geest uitgedreven. Heb je dat nog? Zodat de situatie van de verheerlijking op de berg een beeld is van de tegenwoordige positie van Christus nu, met de zijne in de hemel, het hemelsaspect ervan. Tegelijkertijd de strijd van de 9 andere discipelen tegen, laten we zeggen, de boze machten, de macht van Satan, die niet tot een definitief resultaat leiden, is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus in deze bedeling. We hebben een strijd, inderdaad, maar niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En in die strijd hebben wij wel de overhand, maar die strijd wordt pas beslist straks in de toekomst bij de wederkomst van Christus. Want pas dan zal de duivel gebonden worden en uitgedreven, om zo te zeggen. Waarmee ik maar gezegd wil zijn, want dat is de enige reden waarom ik het aanhaal, dat die verheerlijking op de berg dus een uitbeelding is van de heerlijkheid van Christus nu in onze tegenwoordige tijd, waarna de apostel Petrus een term in dat verband citeert uit Hebreeën 2. Dat is ook leuk. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. En Hebreeën 2 zei, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet pas straks, maar nu. Zodat de apostel hier uitdrukkelijk spreekt nog steeds over tegenwoordige waarheid, in afwachting van de definitieve vestiging van zijn koninkrijk op aarde in de toekomst. Dat geldt overigens ook straks in de volgende bedeling, want pas aan het eind van de volgende bedeling zal dat koninkrijk van Christus definitief op aarde gevestigd zijn. Pakweg 40 jaar na de opname van de gemeente. Dus, maar goed, daar moet ik het bij laten voor vanavond, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dit woord wat u ons hebt willen geven. We danken u dat het woord ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, maar dat ditzelfde woord ook mag dienen tot ons voedsel en ons bekrachtigt voor uw dienst. We danken u dat u in dat woord uzelf aan ons hebt willen bekendmaken en dat wij door dat woord ook inderdaad niet alleen mochten komen tot gemeenschap en verbinding met u, maar ook mogen leven in diezelfde gemeenschap. We danken u daarom dat we vanavond ook hier mochten zijn. Mochten bepaald worden ook bij tegenwoordige waarheid. Mochten bepaald worden bij de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Die gedaan zijn aan ons, uw kinderen. En die ons roepen tot aanstelling tot zoon in de toekomst. We danken u dat u ons daartoe tevoren verordineerd hebt. En dat wij mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons ook zal geopenbaard worden. We danken u dat we in afwachting daarvan inderdaad u mogen dienen. En in die dienst onze kracht mogen ontvangen van uzelf en in het bijzonder van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we leven in deze dagen van uw langmoedigheid. En daarvan ook gebruik mogen maken. Dat het mag zijn tot onze zaligheid, niet alleen naar geest en lichaam, maar ook naar ziel. Wij danken u dan dat we onszelf bij u mogen aanbevelen, ook voor de dagen die voor ons liggen. Wees u ons nabij met uw kracht en genade en met uw woord om Christus wil. Amen.